Ik wil graag het woord geven aan professor Zef Hemel.
Dank meneer Nijpels, dank ook voor de vleiende woorden. Het schept wel hoge verwachtingen. Gisterenmiddag liep ik nog door Noord-Friesland, zelfs door de kwelders. En ik zag de zon ondergaan achter de terp van de toekomst. En ik kwam van Hegebeintum, van de hoogste terp van Nederland. Het was adembenemend. Als ik jullie iets kan aanraden, trakteer je op een mooie winterse zondagmiddag een tocht naar het hoge noorden. Want ik wil het graag hebben over dat landschap. En vooral over dat gezonde landschap. En ik wil het hebben over lopen. Want waarom liep ik gisteren nou weer de hele dag? En waarom ga ik 5 jaar lang lopen? De journalist gisteren vroeg ook weer, waarom loop je nou? En ik heb zoveel antwoorden dat ik eigenlijk het echte antwoord weer schuldig bleef. Er zijn zoveel dimensies aan lopen. Nou, jullie zagen het vandaag ook weer in de krant, een prachtige recensie van Robert McFarlane's boek. Maar ik wil het over een ander boek hebben. En ik wil het eigenlijk over deze twee mensen hebben. Rainer, Wynn en Moth. Haar man Moth. Het echtpaar Wynn. Ik weet niet of jullie het verhaal al gelezen hebben. Maar Moth werd ongeneeslijk ziek verklaard. Een hele nare vorm van dementie. En bijna op hetzelfde moment verloor Rainer al het geld. In de financiële crisis was het. Ze had een investering en die verdween. En ze moesten hun huis in South Wales verkopen. Met hun bed and breakfast. En toen besloten ze de twee om te gaan lopen. En uiteindelijk lopen ze deze meer dan 1000 kilometer langs de zuidwestkust van Engeland. Het zogenoemde zoutpad, de salt path. En Rainer besluit om hierover een boek te schrijven, over de belevenissen met z'n tweeën, ook om Moth te kunnen vertellen wat er nou precies gebeurd is. En dit boek is een regelrechte bestseller geworden. Dat is heel bijzonder. Dat is zo bijzonder. En ik heb het boek nou een aantal keren gelezen. Het is wat lopen met een mens doet, het is werkelijk ongelooflijk. Ja, dus dit helemaal alles opgeven, achter je laten, dat hele huis niet meer bezitten, dat is een hele dramatische beslissing. Daar met z'n tweeën te gaan lopen, hij doet het heel goed, Moth. Ik zal niet zeggen dat hij genezen is verklaard, maar hij leeft nog steeds en hij houdt zich goed. Dus het gaat over gezondheid, ja, maar het gaat over veel meer. Het hele boek gaat ook over sterfelijkheid. En het gaat over noodlot. En het gaat over herboren worden. Het is een fantastische epos van mensen die zo dicht bij je komen. Echt heel, heel ontroerend. Dus ik begrijp heel goed dat het zo'n groot succes is geworden. En tenslotte die hele, ja, die diepe verbondenheid met de aarde. Met het landschap. Dat landschap speelt hier zo'n belangrijke, prominente rol. In niet dat het allemaal zo esthetisch is, maar het zijn echt mensen in het landschap. En daar zijn niet zoveel boeken over. Dus de dimensies van lopen zijn ongekend. Ongekend krachtig, vol met levenslessen. En ook voor planologen is dat zo krachtig dat je daar eigenlijk iets mee zou moeten gaan doen. Nou, dat was de reden waarom ik besloot om te gaan lopen. Nou, nu gebeurt er iets geks. Waar zal ik beginnen? Nederland na de Tweede Wereldoorlog. De wederopbouw. Wat de generatie van mijn ouders allemaal heeft gepresteerd. Dat het hele land op de schop gaat. Dat hele platteland gaat letterlijk op de schop. Een ongekend modernisme. Dat iedereen begint te graven. En het land opnieuw te dimensioneren. Recht te trekken. En toe te voegen. De gedachte was 180.000 hectare polder toe te voegen aan Nederland. Zoveel is het niet geworden, want die Markenwaard ging niet door. Maar dit gebeurde er wel. En dit was het begin van mijn carrière. Het allereerste boekje wat ik schreef ging over dit dorp. Ik analyseerde het ontwerpproces van het dorp Nagelen in de Noordoostpolder. Hoe die 200 woningen, die 3 scholen, die 3 kerken, die begraafplaats, dat bosje eromheen en niet te vergeten die tennisbanen, hoe die nou ontworpen zijn en dat die architecten daar 10 jaar over hebben gedaan. Dan zeg je, dat is niet efficiënt. Maar wat een geweldig denkproces over het moderne dorp. Het ideaaldorp, het modeldorp voor Nederland. Dat was de gedachte van de architecten van de Acht. De Amsterdamse architecten van de Acht. En uiteindelijk moeten ze geholpen worden door de Rotterdammers. Anders werd er niet gebouwd, de opbouw. Want die Amsterdammers die wilden helemaal niet meer bouwen, volgens mij. En daarom zie je zoveel, hè, als Bakema, zie je allemaal op die foto. Als uiteindelijk Louis van Gasteren die prachtige film maakt over dit hele ontwerpproces aan het eind in 1962. Die film kan je in Nagelen in het museum, kan je dat zien? Nou, dat is het boekje wat ik toen destijds gemaakt heb. Ik heb 2 tentoonstellingen over gemaakt. Maar fascinerend het toekomstige platteland om daar zo over na te denken. En wat is nou... En wat is nou emancipatie? Want het ging over de huisvesting van landarbeiders. De landarbeiders woonden allemaal nog op het erf van de boer, of bijna iedereen. En die konden bij nacht en ontij moesten ze uit de veren en dan moesten ze helpen op het land en als het oogst was. Afijn, dat was bijna een soort van slavenarbeid. En het idee was, we verlossen ze. Ze hoeven niet meer op het erf van de boer te wonen. We gaan ze huisvesten in een dorp. Dus het was een verhaal over emancipatie, over bevrijding, over de toekomst. Alles beter zou worden. Ook een verhaal over comfort. En alles zou beter worden. Een fantastisch vooruitgangsverhaal. Nou ja, dit werd later mijn boek wat ik schreef over die hele geschiedenis van het denken over de planvorming en de inrichting en de vormgeving van de IJsselmeerpolders, wat een geschiedenis is van de 20e eeuwse ruimtelijke ordening en in het bijzonder de rol die het ontwerp daarin speelde. Dus hoe de ontwerpers, al ploeterende en werkende in zo'n grote bureaucratie, hoe ze voet aan de grond kregen. En nu vertel ik jullie iets geks. Eeuwenlang groeiden die dorpen organisch langs voetpaden. Op loopafstand van elkaar. Als je door Nederland loopt, loop je van dorp naar dorp. En ja, dat is niet zo gek, want eeuwenlang liepen de mensen over het land van dorp naar dorp. De Noordoostpolder voor het eerst niet meer. 10 dorpen kreeg de Noordoostpolder, maar toen op fietsafstand. Ja, dit is eind jaren 30, begin jaren 40. En dan begint het te schuren. Dan gaat er iets geks gebeuren met dat land. En nog 20 jaar later bij de Flevolanden, dan is alles ineens op autoafstand van elkaar. Dan vinden we eigenlijk alleen nog maar Zwifteband, Biddinghuizen en uiteindelijk Zeewolde. Bijna zijn alle dorpen verdampt. Het is helemaal een platte land gebaseerd op de auto. Een revolutie die wij in 1 generatie hebben meegemaakt. Dat vond ik fascinerend ook omdat de Rijksdienst IJsselmeerpolders erachter kwam dat ze voetpaden was vergeten. Ja. En dat besef ontstaat pas in de jaren 70. En dan bedenkt de hoofddirectie van de Rijksdienst IJsselmeerpolders, we moeten voetpaden in Flevoland introduceren. Dit is het eerste lange afstandswandelpad, ontworpen door architecten en stedenbouwkundigen, in oostelijk Flevoland. Het zogenaamde Flevospoor. En hier zien jullie de opening op een zaterdagmorgen in mei 1974, waarbij de hoofddirectie met de partners aan het wandelen gaat. Niet het hele afstand van 35 kilometer, maar het eerste stukje van Ketelhaven in de richting van Harderwijk. En dat was iets heel geks. De Rijksdienst liet vervolgens een onderzoek doen door de Landbouwhogeschool Wageningen naar lange afstandswandelpaden. En dat is geproduceerd in 1976 door de ingenieur Nol Tenius. En daar zie je prachtige kaarten in van de lange afstandswandelpaden in Europa, althans het noorden van Europa. En daar zie je dat Nederland blanco is. Wij liepen helemaal niet. Er was helemaal geen voetganger meer te bekennen op het platteland. En eigenlijk was, en dit is ironisch, de Rijksdienst IJsselmeerpolders gaat dan in Nederland lange afstandswandelpaden introduceren. Nou, niet helemaal, want het NIVON was bezig om ook een pad te maken tussen haar twee natuurhuizen in Noord-Drenthe, van Havelte naar Noord-Laren. En er was een soort van pad tussen Groningen en Emmen over de Hondsrug. En er waren plannen om richting Oldenzaal en om daar ook een pad te maken. Dit is het begin van het lopen in Nederland in de 20e eeuw. Vinden jullie dit niet vreemd? Ja. Dit is 1976. Dan beginnen wij na te denken in dit land over lopen. En ik probeer dat... is het scherp genoeg, jongens? Ik vind het niet heel scherp. Ik probeer het te begrijpen en te verklaren. Een deel zal te maken hebben met het extreme modernisme in Nederland en natuurlijk het bijzonder met ruilverkavelingen. Een typisch Nederlands verschijnsel. Dat begint in 1924, het eindigt in 1984. Een enorme, omvattende operatie waarbij het ministerie van Landbouw het machtigste departement in Den Haag was. En de landinrichtingsdienst en de staatsbosbeheer en al die staatsbedrijven die bezig waren om ons hele platteland opnieuw in te richten naar het voorbeeld van de IJsselmeerpolders. Want de IJsselmeerpolders, dat was het modelplatteland met de modeldorpen en zelfs met de modelbevolking. Want die was zorgvuldig door sociologen geselecteerd. Ja? Dus heel Nederland moest eraan geloven. En dat zijn we blijven doen tot 1984. Ah, dank, ja. Mm. Nou. En over dat heringerichte platteland wordt dan een gigantisch Rijksautowegenstelsel bedacht. Dit is het eerste hoofdschema van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1966. En dan liggen er nog geen autosnelwegen in Nederland. Dat moet dan gaan beginnen. Er wordt een Rijkswegenfonds ingesteld in 1965. Dit is uit de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening. En dan gaat het beginnen. Dus keihard racen door dat ruilverkavelde platteland. Ja. En natuurlijk, daarachter een vertoog over economische groei. Dat het allemaal beter zou worden, welvarender en dat we rijker zouden worden. En vooral sneller, harder, beter, rijker. Dat was het hele idee. En ik weet nog heel goed dat volgens mij ben ik de eerste generatie van de zogenoemde achterbankgeneratie. Dit was het eerste autootje van mijn ouders, weet ik nog goed, begin jaren 60. En ik zat achterin met mijn broertje en mijn zusje. Wij hadden voornamelijk ruzie achter in de auto. En wij gingen dan naar de natuur en naar dat prachtige, schitterende platteland kijken. En ik vond het stom, vervelend, urenlang in die auto. En dan stapte je uit, je wist niet waar je was. Maar dat was dan de natuur. En daar was dan een paaltjeswandeling uitgezet door Staatsbosbeheer. Dat was ook iets nieuws. Mijn idee is dat in het modernisme de natuur op afstand is geplaatst. En dat wij vervreemd zijn geraakt van de natuur, maar ook van het landschap. Wij weten helemaal niet meer wat natuur is. Het is ergens. We weten nog dat er snippers zijn, 162. En dat daar omheen, zeg maar, piekbelasters zitten. En dat die dan weggesaneerd moeten worden. En dan komt het daar ergens wel weer goed. Maar we hebben geen idee meer van ons platteland en van de natuur. Omdat wij autorijden, in kantoren zitten, digitaal werken. Geen connectie meer hebben met het land. Dus, heb ik gezegd, en dit is voor mij als planoloog opgegroeid in het modernisme, een enorme stap. Maar ik heb gezegd, ik vergeet dat plaatje links. Ik ga me nu concentreren op het plaatje rechts. Ik ga mij verdiepen in de voetpaden, de lange afstandspaden van Nederland. Die allemaal na 1974 zijn ontwikkeld door burgers van onderop. Er was geen ministerie van lange afstandswandelpaden en dat is er nog steeds niet. Dit zijn gewoon vrijwilligers. Mensen die houden van het landschap, van het platteland. En die beginnen, twee dames beginnen het Pieterpad. In 1984 wordt het geopend en daarna volgen er meer. En het hele stelsel wordt onderhouden door vrijwilligers, door liefhebbers, door stichtingen. Allemaal burgerkracht, ontroerend en ongelooflijk mooi. En ze vechten met ProRail, met de Nederlandse spoorwegen, met de Rijkswaterstaat. Voor het behoud van hun wandelpaden. Door dit als uitgangspunt te nemen, denk ik dat ik een hele nieuwe toekomst kan gaan vinden. Vinden, zoeken. Die ongelooflijk veel goedkoper is. Maar die ons zoveel gaat opleveren. In de eerste plaats onze gezondheid. Want in dat nieuwe landschap wil ik uiteraard de mens plaatsen. Maar dan vooral wij vanuit onze gezondheid. Fysiek en mentaal. En die Adam en Eva die leefden nog echt in de natuur. Tussen de planten en de dieren. In een harmonie. Dat was toch een fantastisch verhaal. En dat zijn we dus in die 20e eeuw helemaal kwijtgeraakt. Al eerder trouwens. Maar dat idee van verbondenheid, dat wil ik wel weer heel erg graag gaan zoeken. En mijn hele discipline is ooit in de 19e eeuw begonnen. Met gezondheid was het niet, de hygiënisten. Met de eerste riolering, met tuberculosebestrijding. Maar daarvoor met cholera, al die ziektes. De armoede, de verschrikkelijke. De eerste volkshuisvesting was allemaal hygiëne. Dus onze geschiedenis was zo. Maar ik, in mijn afgelopen 40 jaar carrière, was allemaal bezig met economische groei. Dat is toch gek? Dat is toch raar? Met hoge snelheidstreinen. Met asfalt, beton. Nog zo'n onwaarschijnlijk interessante ontwikkeling. Dat begint pas in 2000. Dat twee demografen een onderzoek gaan doen naar 100-jarigen. Het is zo mooi omdat het geografisch onderzoek is. De zogenoemde Blue Zones. Poulain en Pes. Zijn de twee demografen die als eerste ontdekken als ontdekkingsreizigers rond 2000, dat er in de bergen van Sardinië zoveel mensen 100 jaar en ouder zijn. En later Dan Buettner, de Amerikaan, en die dat populariseert in National Geographic in 2005, die dat dan Blue Zones gaat noemen, die vindt er nog veel meer. Overal verspreid over de wereld zijn er gebieden waar mensen 100 jaar en ouder worden op in onverklaarbare aantallen. En dit is een verhaal tegen de modernisering, tegen de groeiende welvaart. Het spot met alles waar wij in geloven, tegen de gezondheidszorg. Deze mensen worden op een hele natuurlijke manier, zou ik bijna zeggen, organische manier, stok en stok oud. Dat is toch fascinerend. Dus dat onderzoek is nu 20 jaar aan de gang naar die 100-jarigen. En het fascinerende van al die onderzoeken is dat het gaat én over voeding, hoe wij eten. Het gaat én over hoe wij bewegen. Dus lopen. Daar zit het geheim in. En het gaat over sociaal. Iets wat we ook helemaal kwijtgeraakt waren. Sociale cohesie, binding, hebben we er nog woorden voor? Dus hoe we samenleven met elkaar en hoe belangrijk dat is. Dat komt uit al die onderzoeken naar voren. En elk gebied is het natuurlijk weer anders, andere samenstelling. En we weten het niet precies. Het blijft nog een groot mysterie. Maar ik vind het fascinerend omdat het zo'n andere weg inslaat. Kijk. Je kan Noord-Nederland niet een blue zone noemen, als je deze kaart ziet. De gemiddelde levensverwachting in het noorden is even beroerd als Amsterdam. Dus met uitzondering van Noord-Drenthe, dat weet ik. Daar is die gemiddelde levensverwachting hoog. Maar we weten ook allemaal dat in Oost-Groningen mensen gemiddeld 7 jaar korter leven dan in de Randstad. Dus de verschillen zijn buitengewoon groot. Maar voor mij gaat het om, nee, het noorden is geen blue zone. Tot ik deze cijfers van het CBS zag. 100-jarigen. 100-jarigen, en dit zijn absolute aantallen. Ja? Zo dicht bevolkt is het Noord-Nederland niet. Maar er leven heel veel 100-jarigen en ouder. Toch een blue zone. Ja. Kijk maar naar Friesland. De Zuidwesthoek, heel veel 100-jarigen. Het Fries Sociaal Planbureau houdt het allemaal bezig. Houdt het allemaal bij. Dus het is fascinerend hoe dat in elkaar zit. En dit zet mij op het spoor van een ander verhaal over Noord-Nederland. En dat is een verhaal dat gaat over brede welvaart, wat nu in Noord-Nederland in opmars is. Ook pas sinds 3 jaar, lieve mensen. Of het verhaal van de donut economy, van Kate Raworth. Er zijn overal zoektochten naar andere cijfers dan economische groeicijfers. We moeten af van die verslaving en die economische groei. Alleen maar dat BBP. Alleen maar. Groeien, 5% en doorgaan. En wie ligt erachter en wie ligt ervoor? Die rat race. Dit zijn alternatieven. Het is een zoektocht naar, maar kunnen we andere doelen stellen in het leven? Dat we weer gaan hebben over gezondheid en over welzijn. En over al die andere dingen, waar dus de onderzoeken naar de 100-jarigen allemaal over gaan. En dat zijn voor economen hele moeilijke, problematische cijfers en ook enorme toestanden om het te meten. Want we willen het meten, want anders is het niet echt. Daar wil ik de komende 5 jaar heel graag aan gaan werken. Oké, door. Dit voorjaar ging ik naar Japan. Ik vloog naar dit gebied. En het is het hart van Japan. Het oudste deel, het begin van de hele Japanse cultuur vind je hier. Osaka, Kyoto, Nara. Ja. Een enorme conurbatie, waanzinnig verstedelijkt. Echt een mierenhoop, ongelooflijk. Ik ben er doorheen getrokken. Op weg naar Wakayama, naar het gebied buiten deze enorme conurbatie. Sterker, leeg, ogenschijnlijk leeg. Een schiereiland, helemaal bebost, met piepkleine nederzettingen. Met een zwaar vergrijsde bevolking, veel 100-jarigen.
In de boeken allemaal buitengewoon problematisch, maar een heel oud en belangrijk gebied in Japan, want alle Japanners kennen Wakayama als het schiereiland. The Pure Land. Wij zouden zeggen het paradijs. Ja. En daar wilde ik lopen. Ik wilde in het Japanse paradijs gaan lopen. Je kan dat sinds kort weer, omdat zo'n 20 jaar geleden de Japanners weer de oude pelgrimsroutes hebben ontdekt, die zelfs de Japanse keizers in de middeleeuwen, vroege middeleeuwen, liepen vanuit eerst Nara en later vanuit Kyoto. En dan liepen ze een maand lang langs de westkust onder Osaka door. En dan staken ze over naar de andere kant van de kust en dan liepen ze weer terug. Dat was een route die de boeddhisten en deels ook Shinto geasceneerd hadden met ojis en schrijnen. En dat was een route die je liep om herboren te worden. De keizers liepen dat als ze al bejaard waren, want ze waren de adviseur van de jonge keizer. En dan gingen ze deze voettocht maken. Dus op hoge leeftijd liepen ze door de bergen van Wakayama. En ik liep de Nakahachi, de klassieke, van west naar oost. En ik liep 7 dagen, dat wil zeggen 6 dagen en 1 dag rust. En dan kan je dat heel goed doen. Maar het is heel bergachtig, niet hoog, 1000 meter hoog. Maar voortdurend ga je op en neer. En je eindigt bij een van de mooiste schrijnen en veel belangrijker nog dan deze architectuur, de waterval. Want alles in deze bergen is heilig. En halverwege kom je bij Hongo uit. Om jullie een indruk te geven van het bos waar je doorheen moet. En je komt vrijwel niemand tegen, af en toe, een 83-jarige man die fluit speelt. En als hij speelt, dan reageren de vogels. Onwaarschijnlijk, wat een mooi geluid. En ik overnachtte bij de mensen thuis. Dat is wat ik in Noord-Nederland ook ga doen. Dit was een kok, een oud chef-kok van een groot hotel in Hiroshima. En hij was nu 56 jaar, had zich teruggetrokken in de bergen. En hij bereidde voor mij het eten. Dit is wat ik gegeten heb. En alles kwam van zijn eigen land. In zijn eigen tuin, helemaal zelf bereid. Alles, alles. Onwaarschijnlijk, en ik heb zelden zo lekker gegeten. Maar hij had ook het huis waar ik in leefde helemaal zelf gebouwd. Met de materialen rondom het dorp. Allemaal in de buurt, gewoon in de bergen, wat hij aantrof. Tot in detail had hij alles schitterend gemaakt. En zo trok ik van de ene verbazing naar de ander. Maar nu moet ik jullie teleurstellen. Het landschap is dit. Gewone bosbouw, industrieel, 20e eeuws. 1 grote ruilverkaveling, zou je kunnen zeggen. Puur productiebos, monoculturen, voor de Japanse oorlogsindustrie en later voor de Japanse wederopbouw. Dus de natuur op Wakayama is vernietigd op sommige stukken na. Bij de schrijnen en bij de ojis. Daar vind je nog 700, ja, ik heb zelfs 1000-jarige bomen aangeraakt. Onwaarschijnlijk. Dus daar, bij de tempels en de schrijnen, daar zijn de bomen nog veilig. En ik heb zelden zulke waanzinnig mooie bomen gezien. Dus dat hele oerbos is in 1 generatie weggekapt en verdwenen. Dus die vergelijking met Noord-Nederland en Nederland in het algemeen drong zich op. Het is misschien dwaas om Wakayama te vergelijken met Noord-Nederland. Maar toch, hè, als je Jorwert ziet en als je heel eerlijk bent en als je Geert Mak nog weer eens een keer opnieuw leest, Wat een voortreffelijk boek. Wat fantastisch. Ja. De revolutie die wij hebben meegemaakt in het boerenbedrijf, hoe alles is verdwenen en zelfs God is verdwenen uit Jorwert. Ja. Dan begrijp je die hele stikstofproblematiek ook ineens weer veel beter. Wat er nu eigenlijk aan de hand is en wat we allemaal met elkaar aan het doen, gedaan hebben en aan het doen zijn. Ja. Dat is alle reden om te raden te gaan bij onszelf. Hoe we nou verder moeten. Maar vooral eerst te bedenken wat we nou gedaan hebben. Wij, onze generatie en de generatie voor ons. Dus die vergelijking is zo gek nog niet. Ja. Dus die Randstad, dat is Osaka Kyotonara. En daarnaast ligt dat de Pure Land, het paradijs, Noord-Nederland. Zo vlak bij elkaar. Als jullie zouden willen, hier vanuit het Rijksmuseum zou je in een maand zou je die rondreis kunnen maken. Lopen, te voet. Ja. En dan zul je eens wat beleven. Waarom neem je niet een maand vrij? En in plaats van het vliegtuig ga je lopen. Ja. En je loopt naar de hoogste terp van Nederland. Naar Hegebeintum. Ja. En het idee is al helemaal niet zo gek. Toen ik dat boekje herlas van de vorige Rijksbouwmeester, Floris Alkemade, De Emancipatie van de Periferie. En daar zaten deze twee kaarten in. Wat had Floris gedaan? Hij had Nederland in twee stukken verdeeld. Eén stuk dat zou worden geurbaniseerd. En een ander stuk, Noord-Nederland. Dat hij beschreef met een omgekeerde agenda. Dus ik ga op zoek naar die omgekeerde agenda. Laat dat hele, die andere helft van Nederland maar helemaal dichtkitten, vollopen. Uitwaaieren, spreiden, alles. Alles wat God verboden heeft, laat ze dat daar maar doen. Maar we gaan van Noord-Nederland iets omgekeerds doen. Iets wat duurzaam is en sociaal en inclusief. Maar eerst moeten we treuren. Ja? Eerst moeten we treuren. Dus het is echt werkelijk alarmerend. Dus dat die overshoot day voor Nederland nu al 12 april is. Nou, dit is 2019, ik denk dat die al 10 april is. Het gaat heel hard. Dus de snelheid waarmee wij consumeren, alles opeten, de hulpbronnen verbruiken, dat wij al in het vroege voorjaar alles hebben opgemaakt. En dat we daarna beginnen aan de volgende planeten. En dat wij in een jaar tijd gewoon 3,5 planeet opsoeperen. Ja? Dit is niet houdbaar zoals wij leven. Dit kan echt niet. Ja. Dus er is alle aanleiding om bij onszelf te raden te gaan. Wat wij aan het doen zijn. Hoe wij ontspoord zijn. Wat er mis is. En die biodiversiteit, hoe hard dat gaat. De heer Nijpels zei het al. Het is dramatisch. 85% zei u. Ja. En we zitten, in Nederland zitten we gewoon ten opzichte van de rest van de wereld, gewoon in een putje. Ja. Dat is het allerergste wat je je kan voorstellen. Dus we zijn het paradijs kwijtgeraakt. Zeker toen de aarde begon te schudden daar in Oost-Groningen. Ja. En dat was al heel vroeg, hè. Dat was heel vroeg. Al in 1986 was die eerste aardbeving. 1986. Toen ik nog maar amper afgestudeerd was. Pas in 2012 werden we wakker. Toen die echte grote schok kwam bij Huizingen. Toen begon er iets te dagen. En toen hebben we het nog 10 jaar ontkend. Ja. En het gaat maar door. En dan die bodemverzakking. Want dat begon nog eerder door die gaswinning. Ja, al begin jaren 70 kwamen de alarmerende berichten over hoe snel de bodem daalde in het Oldambt en in Oost-Groningen. Maar dan niet alleen maar daar, ook onder de Waddenzee, overal. En natuurlijk bij de boeren die in de veenweidegebieden het veen aan het oxideren zijn, omdat die waterstand voortdurend verlaagd wordt. daar zakt het ook. En in delen van Friesland is het veen al helemaal weg. Nog veel ernstiger dan hier in de Randstad, in het Groene Hart. Daar is nog veen. Dus daar zakt het weg. Het wordt een soort van badkuip. Ja, en dan lees je over de zeespiegelstijging. Ook hoe hard dat gaat. Ja, 5 meter. Getallen van 2050. Dan zitten we er al een heel eind in. Ja, dit is 2050 als we niks zouden doen. Ja. Alles in rood zou zijn ondergelopen. Omdat die bodem daalt en die zeespiegel stijgt. Kijk, daarom versterken we nu die dijk in het noorden. Dat moet ook wel, dat moet absoluut. Ja. En we moeten op tijd zijn. Maar dit is voldoende tot, wat zal het zijn, 2050. Daarna zoeken ze maar weer uit, hoe we het dan weer gaan doen. Ja. En zelfs als je die dijk maakt, en hij wordt gemaakt, en het gaat heel hard, en natuurlijk zijn wij daar heel erg goed in, als Nederlanders. Maar die verzilting gaat door, die gaat alleen maar harder door. Ook door die bodemdaling, door die badkuip die gevormd wordt. Dus ook deze prognoses zijn alarmerend hoe het landbouw, de hele landbouw anders moet in Noord-Nederland. Omdat het zo niet langer kan. Die verzilting, we zullen iets moeten verzinnen. Dus dat paradijs is al lang achter de horizon verdwenen. Toch ben ik hoopvol en dat is het einde van mijn presentatie. En heel kort, want volgens mij loop ik uit de tijd. Ja, ik ga lopen. Ik ga lopen. Dit wordt de eerste voettocht. En als ik studenten heb, gaan de studenten met mij meelopen. Ik ga eerst het kustpad lopen. Ja, en ik begin bij Stavoren en ik loop naar Nieuweschans. Net zoals ik door Japan heb gelopen. Als je blijft lopen, dan gebeurt er iets met je. Er gebeurt echt iets. En ik loop met mensen die ik ga uitnodigen. Van wie ik van alles wil weten, met boeren. Ik wil mensen van de waterschappen, van de natuurbescherming, van de cultuurhistorie. Ik wil gewoon iedereen spreken en ik wil slapen bij de mensen. En in de kerkjes van al de Friese kerken. En ik wil echt leren en begrijpen wat er nu gebeurt. Ik wil weer contact met de realiteit. Ik wil niet meer in de auto. Ik wil niet meer in kantoor. Ik wil niet op de campus. Ik wil naar buiten, ik wil echt weer zien wat er gebeurt. En ik wil het verdwijnen van de vogels en het uitsterven van de insecten. Ik wil het gewoon zien en horen en begrijpen. En ik wil erover schrijven en over vertellen. Ja, maar ik wil ook de geschiedenis. Want in Groningen zit ik bij de historici. Ik wil alles weten over de geschiedenis van het landschap. Wat was er voor de ruilverkavelingen? Hoe zat het toen in elkaar? Die verhalen over die rijkdom van het gebied, de middeleeuwen, hoe dicht bevolkt het al was. En hoe ingenieus, hoe vernuftig de mensen in die tijd al waren. In de omgang met die ongewisheid van het landschap en van die natuur en van het klimaat. Dat wil ik weten. En er zijn zoveel verhalen. En die expertise zit in Groningen, bij het kenniscentrum Landschap, maar bij veel meer organisaties. Dus ik ga ook al deze ideeën bekijken. Deze is al van 2005, hoe in Noord-Groningen, zeg maar het hele stelsel van die geulen, die watergeulen, die natuurlijke watergeulen, waardoor de dorpen en de nederzettingen in het noorden allemaal op een natuurlijke wijze verbonden waren met de zee en met elkaar. Een heel watersysteem, maar wat ook het hele land onderhield en vruchtbaar hield. En wat verdwenen is na de oorlog, ja, doordat het is afgedamd, ingeperkt met stuwen in, allemaal voor het waterbeheer, allemaal voor de boeren en voor weet ik veel wat, tegen de bodemdaling. En niemand kon meer varen. Wie wilde er nog varen? We konden toch met een vrachtauto. We hebben het ook helemaal niet meer nodig. Maar nu zijn er weer ideeën om dat te revitaliseren. Dat is geen nostalgie. Dat is overleven. Dat is duurzaamheid. Stroopman, onlangs ook een fantastisch ontwerp, een idee voor Noord-Nederland, wat we zouden kunnen doen. Dit zijn geen ruilverkavelingen, dit zijn hele drastische ingrepen, dat is waar. Maar het is ook heel veel wat je zou kunnen noemen reparatie en herstel. Maar dan weer met een lange, lange horizon naar voren. Wat zou mogelijk zijn? En ja, het heeft allemaal te maken met het landschap. Het landschap wat wij vergeten zijn, wat we kwijtgeraakt zijn. Dus lopen. Al de Friese tjerken, weer de oude pelgrimspaden, ze worden weer gekarteerd. Er wordt nu een nieuw pad ontwikkeld. Tussen Groningen, de Groningenkerken, de oude Groningenkerken en de Friese kerken. 2023, eerste deel gaat worden geopend. Alles gericht op herboren worden. Dat wordt het thema. Geen massatoerisme, maar herboren worden. Tot inzicht komen. Tot inkeer komen. En prachtige visies van de vier natuurorganisaties voor natuurherstel. Buitengewoon belangrijk, deze voor Friesland. Die van Groningen ga ik nog verkennen. Een indrukwekkend en zeer toegankelijk rapport. Alleen, waar zijn de mensen? Biodiversiteit, dat zijn ook wij. Waarom worden wij dan buitengesloten? Wij horen erbij. En dat zijn meer dan 1,5 miljoen mensen in het noorden. Die moeten ook bestaan. Die moeten daar ook kunnen leven. Dus het mag niet alleen maar gaan over die biodiversiteit min. Het moet biodiversiteit plus worden. Ik weet niet of we het paradijs zullen herwinnen. Vermoedelijk niet. Maar laten we iets de komende decennia gaan ontwikkelen wat goed is. Waarvan we allemaal het gevoel hebben dat het inherent goed is en dat het beter wordt. Maar dat is een ander soort beter dan waar wij de afgelopen decennia in hebben geloofd en zo vurig aan hebben vastgehouden. En we zijn gewaarschuwd, mocht het binnen ons bereik komen, weet wel, ga niet van de boom van kennis eten. Doe het niet. Mooi, dank u.